Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Superleuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast met Marcia Schruik. En ik ga deze keer door op het thema van de vorige podcast. En dat is de vraag, is het ongewenst of onveilig? Is het onveilig of ongewenst? Dat komt omdat ik op de vorige podcast heel veel reacties heb gekregen. Met mensen die zeggen, dit is echt goed om over na te denken. Het zet me aan het denken. Ik voel me er ook door gesteund, gehoord, serieus genomen. En ook, het laat me over mijn professioneel handelen nadenken. En mensen die vroegen van, maar kan je er nog eens wat meer over vertellen, of nog wat dieper op ingaan, of nog wat andere voorbeelden geven? Want dat dacht ik zelf achteraf ook. Een groot deel van de podcast van vorige week gaat over wel of geen pizza eten. De hele week. En of dat ongewenst of onveilig is. Maar dat is natuurlijk wel een heel gemakkelijk, licht voorbeeld. Terwijl dezelfde manier van denken voor mij opgaat als de voorbeelden ingewikkelder worden. Dus ik ga een poging wagen deze keer om daar nog eens wat dieper op in te gaan. Het thema ongewenst of onveilig, of die vraag, is standaard onderdeel van mijn trainingen en mijn praatjes, als ik er tijd voor heb. Omdat ik geloof dat als we veel meer als mens met elkaar in contact willen blijven, veel gelijkwaardiger willen werken, als we het netwerk, de eigen mensen veel meer plek willen geven, en als we veel meer willen kijken wat voor de lange termijn belangrijk is, dan is de rode knop, het is onveilig, de trigger veiligheid, zodra dat woord valt, lijkt het wel of iedereen eigenlijk ook weer gaat vernauwen en naar dat topic gaat kijken, het subonderdeel gaat kijken waarover dan aan de bel getrokken is. Terwijl er heel vaak ook heel veel andere dingen spelen of aan de hand zijn of mogelijk zijn. En ja, ik denk dat het altijd, altijd de moeite waard is en altijd recht doet als je ook in de breedte blijft kijken. Dus niet alleen het onderwerp waar dan die rode knop ingedrukt wordt, maar dat we ook kijken naar de totale omstandigheden. En dat is dan die pijler focus op levensloop. Het blijft voor mij een moeilijk thema om het zo klip en klaar samen te vatten, om er een soort van les over te geven. Zo voelt dat ook helemaal niet. Voor mij is het veel meer een gespreksstarter of een verdieping aan een gesprek. Waarbij je eigenlijk heel goed je ook bewust gaat worden van wat zijn eigenlijk mijn eigen normen en waarden, wat zijn mijn eigen gedachten. Iets wat je je eigen kind niet zou gunnen, dat betekent niet meteen dat het iets is waar we bij andere kinderen zouden moeten ingrijpen. En daar gaat het bij mij heel erg om. Dus het gaat over het formeel wettelijk ingrijpen vanuit bijvoorbeeld de jeugdbescherming. Maar het gaat voor mij ook over het niet wettelijk ingrijpen, maar het pedagogisch handelen binnen de jeugdzorg. En ik denk ook binnen de gehandicaptenzorg, waar we het ook over pedagogisch handelen hebben, en mogelijk ook binnen de GGZ, maar daar heb ik minder zicht op. Waarbij we als professionals bepalen dat hierop het gedrag moet worden bijgestuurd. En voor mij is onderliggend aan ook dit thema de absolute overtuiging dat als we duurzame verandering teweeg willen brengen, of eigenlijk iemand in ontwikkeling willen helpen om in ontwikkeling te komen en zelf meer draai aan zijn leven te geven, dat dan de beste en de enige duurzame weg is via eigen regie. Dus voor mij is onderliggend aan alles wat ik doe en hoe ik naar situaties kijk, dat we moeten streven dat mensen zoveel mogelijk eigen regie hebben en houden. Soms lijkt het sneller als wij, als professionals en soms als volwassenen als het over kinderen gaat, dat wij eventjes vertellen hoe ze het moeten aanpakken, of dat wij een kader scheppen waarbinnen het voor elkaar komt. Maar ik geloof dat de korte route is, maar niet toe leidt dat iemand zelf krachtiger wordt. Dus om die eigen regie zoveel mogelijk in stand te houden en op zijn plek te houden, moet je dus altijd afvragen of je het recht hebt, of het verstandig is, of het echt noodzakelijk is om in te grijpen. En de professionele verantwoordelijkheid die we hebben is zeker om in te grijpen als het echt onveilig is. Maar naar mijn mening is dus als het ongewenst is, als het zeer, zeer ongewenst is, is het ongelooflijk belangrijk om ook te kijken naar de onbedoelde bijeffecten van ons ingrijpen. Zoals bijvoorbeeld dat de eigen regie van iemand minder wordt afgenomen, is niet altijd meteen zo sterk, maar wel minder wordt. Dus neem even een heel simpel voorbeeld wat toch niet over ongewenst of onveilig gaat, maar het opruimen van een kamer. Ik heb hier in huis ook een aantal tieners rondlopen en ik weet van alle groepen waar ze met tieners werken, maar ook van ouders, andere ouders, dat dit echt een issue is. En dat er ook kamers van tieners zijn die echt een ongelooflijke puinhoop zijn. Waar het stinkt, zeg maar, omdat de gordijnen niet open gaan en de ramen niet opengezet worden en er overal kleren liggen. Maar het is wel een mooi voorbeeld om eigenlijk je af te vragen, is dat nou echt onveilig? Want het kan zomaar zo zijn. En weet je, in je eigen huis mag je weten wat je doet als ouder. Dan heb je daar nog wel iets over te zeggen. Professioneel gezien, als jongeren op een verblijfsplek zitten. En dat geldt dus ook in de gehandicaptenzorg. Als mensen daar verblijven, kunnen wij pedagogisch ingrijpen. Maar pedagogisch ingrijpen met dwang, soort van, daar moet je ook verantwoording over afleggen. Dus een zeer niet opgeruimde kamer, laten we het dan hebben over een 15-jarige, dus niet over een 4-jarige of zo, wat een andere situatie is. Een 15-jarige die gewoon veel aan het gamen is en zijn kleren overal laat liggen. De gordijnen zijn veel dicht, dus het ruikt er muf, maar het is niet, zo vervuild dat je je zorgen maakt over ongedierte. Weet je, daar zit een andere stuk. Als er overal etensresten liggen en zo bijvoorbeeld, en je woont in een oud huis, dan op een gegeven moment kan je afvragen, van, komen er muizen? Nou, dat is een reden om het grotere belang centraal te stellen. Maar zolang dat niet zo is, ben ik van mening dat je in zo'n situatie moet zeggen, ja, dit is dus niet onveilig, dit is ongewenst. Ik vind dit in ieder geval ongewenst. Ik vind het misschien wel zeer ongewenst. Maar zolang het ongewenst is, zul je wat mij betreft in gesprek met die persoon tot afspraken of ingangen moeten vinden dat hij of zij bereid is om zijn kamer op te ruimen of het een klein beetje beter te maken. En vind ik dat we niet het recht hebben om dat af te dwingen middels bijvoorbeeld, je krijgt alleen je zakgeld als het opgeruimd is. Want het onbedoelde bijeffect van die op zich vaak goed bedoelde maatregel in eerste instantie, is dat de toch al niet gemotiveerde jongeren zich nog minder gemotiveerd gaat voelen. En dat is belangrijk om je te realiseren, dat pedagogische interventies, ook gedragsinterventies, als onbedoeld bijeffect hebben dat de intrinsieke motivatie vaak afneemt. Dus je moet er voorzichtig en spaarzaam mee omgaan, is mijn mening. En ik vind het bij 3-4-jarigen misschien nog ietsje anders, maar zelfs ook daar. Maar ik ben wel van overtuigd dat dit eigenlijk geldt. Je maakt mensen zelfstandiger en zelfredzamer en krachtiger als ze zoveel mogelijk leren om hun eigen leven op hun eigen manier vorm te geven. En wij zijn daar vooral om er wel een klein beetje richting aan te geven of richting te laten zien. Ik vind dat we ons goed moeten afvragen, mogen wij erop ingrijpen? En dat is dus wat mij betreft alleen als het onveilig wordt. Het is niet eens een inleiding, maar dit is misschien wel de aanleiding om ook waarom ik dit thema zo belangrijk vind. Omdat die eigen regie houden voor mij boven alles staat. En dus alleen wat mij betreft kan worden overruled als het echt onveilig is. En als ik dan kijk naar de praktijk, en dat, weet je, dat hebben we in de jeugdzorg op groepen. Maar dat heb je ook, kan je ook als ouders hebben binnen een gezin. Dat kunnen we ook hebben, het zijn namelijk parallele processen. Het gaat ook over hoe je medewerkers aanstuurt binnen een organisatie. Als je veel oplegt of als je veel eist, dan breekt daardoor de intrinsieke motivatie af. En uiteindelijk, lange termijn, zal iedereen zijn eigen leven op zijn eigen intrinsieke motivatie moeten leven. En nou ja, dit bewustzijn maakt dat ik gezocht heb naar een manier om hier toch wat met elkaar over te hebben. En ook mensen ruimte te geven om niet in te grijpen. En dat kan dus door de vraag te stellen, is het onveilig of zeer ongewenst? En een voorbeeld wat ik daar nog wel eens bij noem, is er eentje die ongelooflijk in het donkergrijze gebied zit. Het was van de week op LinkedIn toen ging het over deze podcast. En iemand zette daaronder, Marcia, misschien moet hier het voorbeeld van de hamburger. En toen, toen zei iemand anders, ja, ik ben heel benieuwd. En toen zei ik, van, ja, ik wil dat niet hier opschrijven, dat voorbeeld. Want dat is te precair. Maar misschien wel iets voor in een podcast. Dus ik, hier komt die Lesia en Angelo. Of Lesia is het eigenlijk, sorry. Het gaat om een situatie waarbij een meisje van 16 jaar met een paar klasgenoten of groepsgenoten, in ieder geval jongens die ze wel kent, naar de McDonald's gaat. En het is een meisje wat goed gewekt is en best wel goed weet wat ze wil. En ze gaat naar de McDonald's en ze krijgt daar een Big Mac menu van die gasten. Maar ze moet wel een van die gasten daarvoor eventjes pijpen. En dan is de vraag vind ik heel mooi, is dit nou onveilig of ongewenst? En er zijn verschillende ingangen die je daarbij kan kiezen. De ene is sowieso al het vlaggensysteem, wat een supermooi normatief kader is om allerlei seksueel gedrag te beoordelen. En ik heb dat niet nagevraagd bij mensen, maar als ik er zelf naar kijk, dan denk ik dat die in geel zit, of mogelijk nog, zeg maar, misschien zelfs wel in groen, maar dat weet ik niet zeker. Dat durf ik ook niet helemaal aan te wagen. Misschien mensen die dat vlaggensysteem kennen, kunnen er zelf over nadenken en hebben het daar eens met je collega's over, want het voorbeeld is wel heel mooi. Omdat het ook gaat over, het zijn gelijkwaardige relaties. Dit meisje wilde dit zelf. Het was op een niet openbare plek. Laten we noemen dat dat in de auto gebeurd is of zo. Of nou ja, auto is half openbaar. Zo zeg maar, dat zijn dan dingen die je gaat afwegen. Een andere reactie is dat iemand die heel primair reageerde laatst aan een training zei, oh nee, maar dit is echt onveilig, want ik zou ook niet willen dat mijn eigen dochter dat doet. Nou ja, ik ook niet. Dus dat is echt best wel relevant. Maar dat is wat mij betreft niet de vraag op het moment dat wij inschatten, wat moeten we hiermee als zo'n situatie zich voordoet. En voor mij is het dan altijd belangrijk om te kijken naar de context van waarin dit gebeurt. En nou ja, dit meisje zei ik al, die is aardig gebekt en die kan zich goed redden in het algemeen. Dus het is anders als je te maken hebt met een meisje wat slachtoffer is van pesten, wat altijd overal buiten de groep valt of waarvan heel makkelijk misbruik gemaakt wordt, die ook een misbruikverleden bijvoorbeeld heeft. Dat zou het allemaal anders maken. Maar de context zou ook kunnen zijn dat haar moeder prostituee is. En dat zij haar dochter eigenlijk heeft verteld van, joh, weet je, dit is, het is prima als je betaalt met seksuele handelingen. Maar zorg dat je er voldoende voor betaald wordt en doe dat veilig, bijvoorbeeld. Bij dit meisje, weet je, prostituee is een eerbaar beroep in Nederland. En in dit geval zou je kunnen zeggen, weet je, je kan erover hebben, is een hamburgermenu voldoende voor één gast pijpen? Is dat een voldoende betaling? Dan heb je al een heel ander gesprek dan wanneer je zegt het is onveilig. En dat gesprek over wat is het eigenlijk waard, daar kom je niet op het moment dat je het beoordeelt als onveilig. Want dan komen we op acties die we moeten nemen. Nee, maar we moeten echt zorgen dat zij niet meer met deze gasten meegaat, bijvoorbeeld. Nee, zij mag niet meer zonder begeleiding naar buiten. Allemaal dat soort dingen die, weet je, als het mijn dochter zou betreffen, heb ik waarschijnlijk ook deze eerste reactie. Dus ik snap het wel. Maar het is wel ongelooflijk belangrijk om over na te denken of we bereiken wat we willen, namelijk dat dit meisje keuzes maakt die voor haar goed zijn en waarbij zij niet in een hele kwetsbare situatie terechtkomt. En sterker nog, op het moment dat wij vanuit hulpverlening of vanuit het onderwijs meteen helemaal erbovenop duiken dat dit super fout is, dat dit nooit mag, dat het nooit oké is, dan geven wij onbedoeld het signaal af dat haar moeder niet oké is. Want die laat zich ook betalen voor seksuele handelingen. En misschien heeft dit meisje wel als toekomstdroom dat ze hetzelfde werk gaat doen als de moeder. Ik weet het niet, ik zit het hier allemaal bij elkaar te verzinnen. Maar de context bepaalt in deze situatie ongelooflijk veel of je het als onveilig of ongewenst zult bestempelen. En dat is ook precies de bedoeling van deze vraag. En dat is eigenlijk de enige bedoeling. Dat je gaat nadenken over of voor deze persoon, in deze situatie, deze leeftijd, deze omstandigheden, of het voor die persoon ongewenst of onveilig is wat daar gebeurt. Of wij inschatten dat het voor die persoon een onveilige situatie is. En het is dan belangrijk om je eigen normen en waarden goed te kennen en te onderkennen. Waardoor je ook op zo'n moment er eventjes een schermpje tussen kunt zetten. Want jouw normen en waarden of mijn normen en waarden doen er niet toe als het gaat over deze situatie. Het gaat eigenlijk over de normen en waarden die dit meisje en haar familie zelf hebben. En wij als professionals zijn wel verantwoordelijk om in de gaten te houden of te volgen als we betrokken zijn. Of er sprake is van onveiligheid, en dan zou ik het willen formuleren als is er sprake van een gevaarlijke situatie. Dus de context zou ook kunnen zijn dat je te maken hebt met een meisje die na schooltijd of vanuit de groep opgehaald wordt door een dikke Mercedes met mannen van rond de 30 of dik in de 20, die hele mooie kleren aan hebben. Die een uitstraling hebben die niet echt prettig is. Dat maakt de context totaal anders dan wanneer het eigenlijk jongens zijn die ze kent van school, die jij ook kent. Waarvan je geen gevoel hebt dat die met bijvoorbeeld mensenhandel bezig zijn. Of loverboy circuit, wat we nog steeds loverboys noemen. Maar het is natuurlijk veel, veel ernstiger dan dat. Dus dit voorbeeld schuurt veel meer. Ik merk ook als ik deze in een groep laat vallen, dan is het wel even stil. En meestal is het niet stil, want is het ook meteen iemand die roept, het is onveilig. Maar als ik de context erbij vertel, van, ja, maar deze moeder is prostituee en die heeft haar dochter verteld dat ze dat dit prima manier is om je te laten betalen. Ja, wat doen we dan eigenlijk? Is het dan wel echt onveilig? Nou, en dan kom je bij allerlei andere dingen. Maar het betekent dus dat herkennen van het eigen normen en waardenkader. En als je het even omdraait, weet je, als het bijvoorbeeld over, want dit gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan wel niet. Of is het gezond experimenteergedrag? Of is het gedrag waar je zelf niet voor zou kiezen, maar waar iedereen zijn eigen keuze in mag maken? En wat is dan de leeftijd? Want dit meisje is 16, zou het anders zijn als ze 14 is? Weet je, dan wordt het een twijfelgeval. Als ze 8 is, dat is totaal niet leeftijdsadequaat. Dus dan, als je in het vlaggensysteem kijkt, ik weet niet welke vlag je dan uitkomt, zo goed zit ik er niet in, maar dan wordt het echt anders beoordeeld. Bij een 16-jarige kan dit normaal, volgens normatief, passend seksueel gedrag zijn. Dus je moet naar andere omstandigheden kijken. Maar als het gaat over iets als verwaarlozing, is het misschien nog wel moeilijker te beoordelen. Want wanneer grijpen we dan in? En wat is te veel verwaarlozing? Ik noemde natuurlijk in de vorige podcast het verhaal van mijn vader die niet wilde douchen toen hij een respectabele oude man was. Is dat dan, weet je, hebben we dan het recht om ons ermee te bemoeien? Nou, mijn conclusie bij hem was van niet, maar hij had alles goed nog in overzicht. Dus dat maakt het makkelijker. Maar stel dat je te maken hebt met een gezin met twee licht verstandelijk beperkte mensen. Die eigenlijk heel veel dingen best, zeg maar, aardig doen, die aardig meedraaien. Maar die niet altijd zo goed zijn in planning. Dus de koelkast is niet altijd goed gevuld. En er zitten soms veel ongezonde dingen in. Of ze hebben geen gelegenheid gehad om boodschappen te doen omdat het niet zo goed uitkwam. En daar wonen ook kinderen in dat huis. Dat is een situatie waarbij de leeftijd van de kinderen echt relevant is, als je het mij vraagt. Als je een 4-jarig kind in zo'n situatie zet, of die in zo'n situatie woont, met 2 liefhebbende ouders die dit niet zo goed kunnen organiseren, dat als je daar als professional bij betrokken raakt, daar moet je iets mee. En wat je dan moet doen is een tweede, maar dat kan je niet laten gaan. Daarvan zou je kunnen zeggen, dat is in ieder geval te onveilig om zomaar te laten gaan. Want een 4-jarig kind kan niet voor zichzelf zorgen, die heeft dat echt nodig. Maar stel nou dat je een 15-jarige jongen daar woont, 15-jarige zoon, die in 3 HAVO zit en het daar goed doet, die ook bovendien op voetbal zit en die een bijbaantje heeft. Is het dan, weet je, dezelfde situatie, dus er is niet altijd voldoende eten in huis en het is ook wat rommelig daar in huis. Weet je, rommeliger dan bij jou thuis, maar het is wat viezig, maar het is niet vervuild. En het is niet zo volgebouwd dat er geen leefplek is. Dan komt opnieuw die vraag, is het nou ongewenst of onveilig? En ik denk dat de mensen die met gezinnen werken en outreachend met gezinnen werken, ja, dat die al zoveel van zulke soort situaties gezien hebben, dat ze eigenlijk daarbij denken, ja, ben ik gewend. Maar ik weet dat soms als je bijvoorbeeld bij een MKD of bij een groep of bij het onderwijs, dat daar mensen nog wel eens kunnen denken, ja, maar dit is echt onacceptabel. Kinderen krijgen geen brood mee naar school, bijvoorbeeld. Het is daar echt vies in huis en dan moeten we echt ingrijpen. Dus ik weet dat er ook daarom telefoontjes gaan over verwaarlozing. Ik vind dat natuurlijk heel goed dat we zo zorgzaam zijn ook naar deze kinderen, want die gun je van alles. Maar voor mij is de vraag of we echt actief daar ingrijpen en dus regie overnemen, dat is namelijk voor mij ingrijpen, hangt voor mij wel van af, is het echt onveilig? En bij die 4-jarigen moeten we iets doen. Dus dan gaat het veel minder over motivatie van deze ouders bijvoorbeeld. Maar dan zul je naar een vorm van bijna bemoeizorg als zij het lastiger vinden, zeg maar. Zou je vrij snel toe over moeten gaan. En als dat niet lukt, zul je een veiliger situatie voor dit kind snel moeten creëren. Maar in het geval van die 15-jarige jongen die daar woont, zou je veel meer kunnen kijken, hoe doet hij dat nu? En het zou zomaar kunnen zijn dat hij van zijn zakgeld of zijn verdiende geld, dat hij gewoon zorgt dat hij zelf altijd eten heeft. En dat is dan niet altijd zo gezond. Nou, daar kunnen we met hem over in gesprek. We kunnen er ook over in gesprek hoeveel last hij heeft van de thuissituatie. Want weet je, los van of er eten in huis is of niet, speelt er natuurlijk meer op het moment dat een jongen in 3 HAVO zit en allebei zijn ouders een licht verstandelijke beperking hebben. Betekent niet dat je niks moet doen. Maar voor mij zit het grote verschil in dat zolang het ongewenst is, gaan we het gesprek aan. Gaan we kijken wat speelt hier, wat wil jij, deze jongen, wat willen deze ouders. Dan hebben we die tijd. En dan is het dus niet zo snel crisis of acuut of spoed. En ik geloof als het ons lukt om meer situaties niet als spoed te zien, dus eigenlijk situaties die soms nu als spoed gezien worden, eigenlijk wat te vertragen, door meer tijd te nemen, omdat we eigenlijk zeggen, ja, hier is van alles aan de hand, maar het is zeer ongewenst, het is niet onveilig, dus we nemen de tijd om samen met het gezin een plan te maken, geloof ik dat we echt op lange termijn veel en veel en veel meer bereiken. Alleen dan is het dus nodig om in zo'n crisis ofwel spoedsituatie je heel scherp deze vraag te stellen. Is het echt onveilig of vinden we het zeer, zeer ongewenst? Want als het zeer, zeer ongewenst is, dan kunnen we tijd nemen om de situatie beter te onderzoeken, de context beter te begrijpen, te vragen wat mensen zelf willen en te praten met de mensen om het gezin heen. Want als ergens veiligheid vandaan komt, dan is het vaak daar. Want de spoedinterventies zijn bijna altijd korte duur. Ik denk maar aan iets als ambulante spoedhulp, wat 4 weken is. Dat kan dan nog wel iets verlengd worden volgens mij. Maar daarna moet het gewoon stoppen. Ja, en dan kan er een advies komen voor een andere vorm van hulpverlening. Maar gezien de wachtlijsten die er helaas nu zijn, hebben we er ook mee te maken dat dan vaak niet de beste hulp meteen kan starten. Dus dan is er spoed, dan gaan we meteen volop in het gezin. En dat is ook, dat kan absoluut helpen. En ik zeg niet dat we niet meer in het gezin moeten stappen. Maar voor mij is wel de vraag, wat doen we als we daar zijn? Nemen wij de regie over of laten we de regie zoveel mogelijk bij de ouders, bij de kinderen, bij de omgeving, de naasten liggen? En ik denk dat als we die kanteling een beetje maken, dat we bezig zijn met duurzame zorg. En ja, dit is heel mooi. Ik weet niet of je het boek Circulaire Zorg kent van Suzanne de Ruig en Levi van Dam en een heleboel co-auteurs, waaronder ik ook. Maar circulaire zorg gaat daarover. Dat de hulp een andere aard zou moeten hebben. Dat het naar de hele mens zou moeten kijken, met de hele context. Dat het duurzaam is, dus dat het gaat over wat op de lange termijn helpt. En dat het minimalistisch is. Dus dat we zo min mogelijk toevoegen. Dat we zo min mogelijk ingrijpen. En ja, daarbij komt voor mij dan ook, als ik kijk naar de toekomst en de toekomst van de zorg. De vacatures die er zijn, de wisseling van mensen. Maar ook de beschikbaarheid van geld vanuit het kabinet. Ben ik in die zin een klein beetje somber over de toekomst. Denk ik, de wachtlijsten die we hebben gaan echt niet minder worden. Dus laten we alsjeblieft met z'n allen proberen om te kijken wat we nog op een andere manier, meer samen met het gezin en meer samen met het netwerk om hen heen op te lossen. Of daar hen richting te laten nemen en dat dan te ondersteunen. Dat kan volgens mij. Er zijn situaties waarin we daar nog meer in zouden kunnen doen. En wat daar dus voor helpt, is jezelf voordat je in die actie komt af te vragen, is het echt onveilig of vind ik het zeer, zeer ongewenst? Nou, het is gelukt, nog een podcast over dit thema. Ik hoop dat het je wat brengt, dat het je aan denken zet. Ik ben ook benieuwd het voorbeeld met de hamburger en het pijpen, of je daar, wat je daar zelf van vindt, over nadenkt. Ik nodig je vooral uit om daar eens over te hebben met collega's of mensen in, ja, gewoon studiegenoten of mensen die je kent in je werkomgeving. En ik spreek je heel graag volgende week weer. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van Professional vanuit je hart, waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl/boek. Ten tweede, wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt, ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde, ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app, bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcastaflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars, om te horen wat je van een podcast vindt, of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op masha@professionalvanuitjehart.nl via de website, of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.